Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, vanmiddag heeft de Heere uit ons midden weggenomen broeder Cornelis Gerrit van Kampen, in de leeftijd van 86 jaar. Er is gelegenheid om de familie te condoleren op woensdagavond om 7:30 tot 8:30 in de zaal van de kerk. De rouwdienst voorafgaande aan de begrafenis zal plaatsvinden op donderdagochtend om 10:30, eveneens in de zaal van de kerk. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden aan de begraafplaats de Oude Dijk te Barendrecht. In verband met dit overlijden willen wij gaan zingen uit Psalm 103 en daarvan de verzen 8 en 9. 8 en 9 van Psalm 103. de kerk van alle eeuwen willen wij belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En laten we in aansluiting erop zingen uit Psalm 18, de voorzang. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte u hartelijk beminnen. Mijn steenrots, burg en helper is de Heer. Mijn God, mijn rots, mijn zaligheid, mijn eer. Daarna zal de schriftlezing zijn uit 2 Samuel en daarvan het 10e hoofdstuk, de verzen 1 tot 8. Eerst dus belijdenis des geloofs, dan de voorzang van Psalm 18 en vervolgens luisteren we naar de voorlezing uit 2 Samuel 10, vers 1 tot 8.
En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen. En het geschiedde daarna, dat de koning der kinderen Amon stierf en zijn zoon Hanun werd koning in zijn plaats. Toen zei David, ik zal weldadigheid doen aan Hanun, de zoon van Nahas, gelijk als zijn vader weldadigheid aan mij gedaan heeft. Zo zond David heen om hem door de dienst zijner knechten te troosten over zijn vader. En de knechten van David kwamen in het land der kinderen Amons. Toen zeiden de vorsten der kinderen Amons tot hun heer Hanun, eert David uw vader in uw ogen, omdat hij troost tot u gezonden heeft. Heeft David zijn knechten niet daarom tot u gezonden, dat hij deze stad doorzoeken en die verspieden en die omkeren? Toen nam Hanun Davids knechten en schoor hun baard half af en sneed hun klederen half af tot aan hun billen en hij liet hen gaan. Als zij dit David lieten weten, zo zond hij hun tegemoet. Want deze mannen waren zeer beschaamd. En de koning zei, blijf te Jericho totdat uw baard weder gewassen zal zijn, kom dan weder. Toen nu de kinderen Ammons zagen dat zij zich bij David stinkende gemaakt hadden, zonden de kinderen Ammons heen en huurden van de Syriërs van Bet Rehob en van de Syriërs van Zoba 20.000 voetvolks en van de koning van Maacha 1.000 man en van de mannen van Tob 12.000 man. Als David dit hoorde, zond hij Joab heen en het ganse heer met de helden. En de kinderen Ammons togen uit en stelden de slagorde voor de deur der poort. Maar de Syriërs van Zoba en Rachob en de mannen van Tob en Maacha, die waren bijzonder in het veld.
We willen vanmiddag de geschiedenis van David die de Ammonieten overwint en de Syriërs gaan overdenken. En we doen dat vanuit vers 2 en vanuit vers 19, het middelste gedeelte. Het woord Gods, onze tekst, luidt daar aldus. Toen zeide David, ik zal weldadigheid doen aan Hanun, de zoon van Nahas, gelijk als mijn vader weldadigheid aan mij gedaan heeft. Zo zond David heen om hem door de dienst zijner knechten te troosten over zijn vader. En de knechten van David kwamen in het land van de kinderen Ammons. Het middelste gedeelte van vers 19. Deze woorden maakten zij vrede met Israël en dienden hen. Zoeken wij nu samen het aangezicht van de Heere. Heere, zo mogen wij ook andermaal op deze zondag in uw huis zijn, waar gij de gemeente samenroept om naar uw woord te horen, om de psalmen te zingen, om de gebeden op te zenden. Heren, dan weet u wat wij gezongen hebben en in verband waarmee dat een lid der gemeente het tijdelijke met het eeuwige moest verwisselen. Op hoge leeftijd weliswaar, maar heren, dan hebben we vanmorgen nog voor hem gebeden en heeft hij ook de prediking nog gehoord. En vanmiddag hoorden we het bericht, hij is niet meer. Heren, wat een roepstem gaat daarvan uit. En dat we daarom ook alle moeten beseffen, gelijk het gras is ons kortstondig leven. En dat ieder, jong of oud, dat ook heel persoonlijk, gelijk het gras is mijn kortstondig leven. Want heren, dat is een roepstem die tot ons allen komt. Geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven. Hoe vaak is het al niet gezongen? En zo moest het ook vanmiddag gezongen worden, gelijk het gras is ons kortstondig leven. En zo, heren, moesten we ook die boodschap ook horen. Maar we mogen ook weten dat gij door uw woord ook hebt gesproken in het leven van de overleden broeder van Kampen. En dat we toch mogen weten, hem is nu een beter lot bereid. Wat is dat belangrijk en wat is dat nodig, heren, dat dat ook in dit leven plaatsvindt, in dat kortstondige leven. En wat is dat ook een troost voor de familie die nu bedroefd achterblijft en die dan deze week geroepen zal worden om de gang naar het graf te maken. Heren, wij bidden u voor zijn vrouw, voor de kinderen, de kleinkinderen. Wij bidden u, wil gij de familie gedenken in deze weg en dat het ondervonden mag worden dat er bij u troost is. Dat het een troost is die bij u vanuit uw woord ook mag klinken. De ene troost voor leven en sterven is toch, als we niet meer van onszelf zijn, maar het eigendom zijn geworden van de Heere Jezus Christus. En als we mogen weten dat hij de dood is ingegaan en de dood overwonnen heeft, verslonden heeft, en dat er door hem het leven is. En heren, dat is zo heel persoonlijk. Dat kunnen we elkaar gunnen, maar we kunnen elkaar niet geven. En daarom bidden wij u, heren, gij die het kan schenken, wil gij ook geven in deze familie dat er beslag mag zijn voor uw woord. Dat die roepstem zo verstaan mag worden, opdat het ook een sterven mag worden voordat wij sterven gaan. Want dan zullen we niet sterven als we sterven gaan. Heren, geef dat ook die boodschap en dat die troost ook gezocht mag worden en gekend mag worden. Want het is zo heel persoonlijk, heren. En daarom bidden wij u, wil gij alle rouwdragenden in het midden van de gemeente ook gedenken. Bij zo'n sterven komt het bij menigeen weer naar boven. Kortelijk geleden of nog langer geleden, maar dan weten we, ja, er zijn lege plaatsen gekomen in het leven. Dan bidden wij voor weduwnaren en weduwen, dan bidden wij voor hem die een geliefde man of vrouw hebben moeten verliezen, of een vader of moeder, of een kind, een broer of een zuster, of welke dierbare ook, heren, heilig het. Want dat mogen u vragen, of gij die roepstem wilt heiligen. Want dat hebt u menig keer gedaan, dat ook het sterven van de een ook een roepstem werd, zo zaligmakend dat er een sterven kwam voordat we sterven gingen. Heere, wil gij geven dat ook zo uw woord gehoord mag worden en die troost ervaren mag worden. Wij bidden u voor allen in wier leven het moeilijk is. Als er benauwdheid is, geef nog verlichting. Als er ziekten en zorgen zijn, als er behandelingen ondergaan moeten worden. We hebben vanmorgen ook meerdere aan u opgedragen. Heere, wil gij ook alle zieken in de gemeente gedenken, allen die verpleegd moeten worden en de zorg nodig hebben van anderen. Heren, en ook allen die zorg hebben te verlenen, wil gij daarvoor ook de kracht schenken, ook op deze uw dag. Heren, wil gij ze daartoe sterken, wil gij gedenken allen in weer leven ook ontwrichting is gekomen. Heren, dan weten we dat er ook zoveel moeite en zorgen kunnen zijn waardoor men gebogen gaat onder het kruis, waardoor men ook merkt de beperktheden die er komen, de zorgen die er zijn. Heren, dan kan er sprake zijn ook van psychisch leed. Heren, wil gij ook daarin sterken en ondersteunen. U bent toch die God die alle dingen kan doen, medewerken ten goede. Wij kunnen ons wel eens afvragen, waarom moet ik dat meemaken? Waarom gebeurt dat? Heren, en dan kan ook voor jonge mensen soms zoveel vragen geven. We hebben het vanmorgen gehoord, heren, dat gij de pottenbakker zijt en dat wij leem zijn. Heren, wat is het dan belangrijk dat wij zo door u bewerkt worden en zo dat gekend mag worden wat nodig is in dit leven. Wil het wel zijn voor de eeuwigheid, heren. Wil gij gedenken allen die zo moeite hebben met de zorgen van het leven. We dragen ook het ongeboren leven aan u op, ook als er zijn in de gemeente die in verwachting zijn en waar ook zo er naar uitgezien wordt. Heren, wil gij het ook daarin wel maken en dat er verblijding mag zijn op uw tijd. Heren, want alle dingen liggen toch in uw hand. En dan weten we, onze tijden zijn in uw hand. Dat geldt voor het sterven, maar dat geldt ook voor het geboren worden. Heren, wil gij gedenken alle nood in deze wereld, waar zoveel ellende is, waar zoveel moeite en zorgen zijn, waar zich rampen hebben voltrokken, waar armoede is, waar gebrek is, waar hulp zo nodig is vanwege overstromingen, zo kortelings nog geleden. Heren, vorige week worden daarin ook weer opgeschrikt en hoeveel zijn daar niet omgekomen. Heren, wil gij ook geven uw kracht en uw sterkte in dat alles en de hulpverlening die geboden wordt, dat er nog gezegend mag worden. Heilig al die roepstemmen, ook aan ons hart en leven, bij jongeren en bij ouderen. Want het zijn signalen, heren, die ook ons te zeggen, wat te zeggen hebben. Wil gij gedenken alle arbeid in uw koninkrijk? Wil gij gedenken de ambtelijke en de pastorale arbeid hier in het midden van de gemeente? Wil gij ook dominee Visser, onze vriend en broeder, sterken? Wil gij hem en zijn vrouw nabij en goed zijn, ook als hij vandaag in Driebergen hoopt voor te gaan? Heren, wil gij gedenken zo dit werk van ouderlingen, van diakenen, al het kerkraadswerk dat moet weer verricht worden. Wil gij ook het catechetisch onderwijs aan de jeugd ook zegenen, Heere, dat ook zo ervaren mag worden dat gij doorgaat met uw kerkvergaderend werk en dat ook in het midden van de gemeente het gehoord zou mogen worden. Uw trouw rust zelfs op het late nageslacht. Heere, zo mogen we al die noden en zorgen voor u neerleggen. Ach, getrouwe en genadige ontfermer, wil ons horen en verhoren. Uitdelge onze zonde, onze schuld, alleen om Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid uw gaven af te zonderen voor de Heere en voor zijn dienst. En dan willen wij zingen uit Psalm 72 en daarvan het vierde en het zesde vers. Psalm 72 is een koningspsalm, gedicht door David. En daar gaat het over de koning der vrede. En daar zullen we ook vanmiddag van horen. En daar gaan we van zingen, het vierde en het zesde vers. Het rechtvaardig volk zal welig groeien, daar twist en wrok verdwijnt. En ook het zesde vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. 4 en 6 van Psalm 72. Gemeente, wat gebeurt er als de Heer Jezus Christus wederkomt? We belijden toch met de kerk van alle eeuwen dat Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. En wat gebeurt er dan als Hij komt? Hij heeft beloofd, ik kom weder. En Hij zal komen op de wolken. Maar wat zal er dan gebeuren op die jongste dag? Dan weten we het, en de catechisanten die weten dat. Dan zal alle knie zich voor Hem buigen. Alle tong zal Hem belijden. En zo zal Hij ook gezien worden. Aller oog zal Hem zien. En dan zal in vervulling gaan wat wij hebben gezongen uit Psalm 72. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor Hem neer. Al het heidendom, zijn lofgetuige, dienstvaardig tot zijn eer. In Psalm 72, in die koningspsalm, wordt dat ook door David reeds zo gemeld. En David, ja, die heeft, hè, dat staat aan het einde, de gebeden van David hebben een einde. En dan heeft David dit gebed ook opgezonden in verband met zijn zoon Salomo. En dan weten we, en dat weten jullie jongens en meisjes, ja, koning David, wij horen het vanavond, dat is ja inderdaad ook al een koning waarin dat in vervulling is gegaan. Maar ook bij Salomo zien we daar reeds iets van de vervulling, maar de volle vervulling, dat vinden we pas in Christus Jezus, in de grote Davidszoon, de koning der vrede. En die vredevorst, die is geboren in Bethlehem. En die vredevorst, die zal eenmaal komen als rechter van het heelal. Want Hij is de overwinnaar en Hij geeft zijn volk de zegen. En dan mag ook David daar reeds van getuigen. En zo horen wij in onze tekst al over de overwinning op de Syriërs. En dan zien we hoe uiteindelijk het uitloopt op de overwinning. Want er zijn nog meer, niet alleen de Ammonieten, maar ook andere volken, de Syriërs, die worden aan hem onderworpen. En er is vrede, dat staat in het laatste van onze tekst. En dan zie je dat reeds in vervulling gaan. En dan weten we ook bij Salomo mag dat gezien worden. Maar uiteindelijk gaat het om de meerdere Salomo, om de verlosser Christus. Want dan zien we hoe dat koninkrijk verbreid is. Bij David reeds, van de woestijn van Egypte en de Middellandse Zee af tot aan de rivier Frat. En dan hebben we het gezongen. Heb je het meegezongen? Van zee tot zee zal Hij regeren, zover men volken kent. Men zal Hem van de Eufraat vereren tot aan des aardrijks end. En dat is ten volle vervuld in Christus. En dat zal ten volle vervuld worden in Christus. Want dan is dat koninkrijk ten volle. En dan zien we op de jongste dag dat dat zal plaatsvinden. En dat dan zo aller oog Hem zal zien en alle knie zich voor Hem zal buigen. En dat ook alle tong zal belijden. Maar dan komt de grote vraag op u, op jou, op mij af. Wat zal dat dan voor buigen zijn? Hebben we dat hier geleerd, aan deze kant van het graf? Of hebben we dat niet willen buigen en hebben we ons zelf gehandhaafd tegenover God? En dan zal het een gedwongen buigen zijn. Zie je hoe ernstig dat is? Hoe belangrijk dat is dat wij zo voor de Here leren buigen, capituleren en zo aan zijn voeten terechtkomen. He, wat mag je dat elkaar wel toewensen? Dat we zeggen, ja, dat we dat mogen kennen aan deze kant van het graf. Want de dood wenkt ieder uur, we hebben ervan gezongen. En hoe belangrijk het dan ook is, dat dat leven zo gekend mag worden. Wij gaan vanmiddag dus luisteren. En het thema voor de prediking is de confrontatie van David met de Ammonieten. Drie dingen. Een hartelijke condolentie, een beschamende afwijzing en een profetische overwinning. De confrontatie van David met de Ammonieten. Een hartelijke condolentie, een beschamende afwijzing en een profetische overwinning. Ja, wij lezen in 2 Samuel 10 en het geschiedde daarna. Dat is een tijdsbepaling, dat begrijp je wel. En wat gaat er dan aan vooraf? Daar gaat aan vooraf dat David weldadigheid bewijst aan Mefiboset. Dat is een hele bekende geschiedenis. En daar zult u vast wel meer van weten. En daar zal vast wel eens over gepreekt zijn. Vooral rond het avondmaal is dat een hele bekende geschiedenis en stof. Waar we dan ook veel uit mogen leren hoe David weldadigheid bewijst aan Mefiboset. Een leerzame geschiedenis, zei ik. Maar niet lang daarna lezen we in ons teksthoofdstuk dat David zegt: ik zal weldadigheid doen aan Hanun, de zoon van Nahas, gelijk als zijn vader weldadigheid aan mij gedaan heeft. Wat betekent dat, weldadigheid? Dat betekent eigenlijk een gunstbetoon. Nou, de beste gunstbetoon is als we die genade Gods mogen kennen. Dat de Heere zijn gunst betoont. Maar dan zie je ook in de menselijke verhoudingen, kan dat openbaar komen, hè, dat David ook zo aan Hanun een gunstbetoning schenkt. En dat ook zo weldadigheid wil bewijzen aan Hanun, de zoon van Nahas. Hanun, dat is dus de zoon van Nahas. En Nahas is de koning van de Ammonieten. Wie zijn dat, de Ammonieten? Dat zijn de nakomelingen van Ben-Ammi. En wie is Ben-Ammi? Ben-Ammi, dat is een zoon van Lot. En dan weet u wel dat Lot, ja, een seksuele contacten heeft gehad met zijn dochters. En dat uit die zondige verhoudingen, uit die zondige relaties, dat ook zo Ben-Ammi is voortgekomen. En daar een heel volk aan verbonden is, de Ammonieten. En net als de Moabieten, hè, die waren ook zo, dat was eigenlijk dus een broedervolk van Israël. Maar dan zien we, de Ammonieten waren zeer vijandig geworden. Dat waren pure vijanden van Israël. Je kan dat ook lezen in Psalm 83. Hoe is dat gekomen? Wel, omdat er de afgodendienst is gekomen. De Ammonieten, die hebben de afgod Kamos vereerd en Milkom. En dat zijn dus helemaal afgodendienaars geworden. En dan blijkt uit 1 Samuel 11 al dat ook Saul met de Ammonieten heeft te maken gekregen. Nahas, die was toen koning. En Saul die heeft ook met Nahas oorlog gevoerd. En dan zeg je, ja, hij heeft ook Nahas, om het zomaar even te zeggen, een lesje geleerd. Hij heeft overwonnen en hij heeft Nahas een lesje geleerd. En dat blijkt dan wel heel duidelijk als Saul er niet meer is, dat Nahas nooit meer met Israël heeft gestreden. Dat Nahas daarom altijd zich afzijdig heeft gehouden. Ja, integendeel zelfs, hij heeft een gunstige verhouding, een goede samenverhouding gehad met David. En dat kun je zo merken, dat ze samen ook goed met elkaar overweg konden. En dat ook daarom, toen Isbozet opstond, dat Nahas zich daarvan gedistanceerd heeft en dat hij niet meegevochten heeft. En dat hij niet gestreden heeft tegen David. Altijd neutraal gebleven. Altijd dus niet willen strijden met David en met de Israëlieten. Maar nu is Nahas er niet meer. En nu is in de plaats van Nahas zijn zoon Hanun koning geworden. En David, die wil eigenlijk die sympathieke verhouding voortzetten. David die wil ook zeggen tegen Hanun dat hij ook op dezelfde wijze graag zo voortzetting wil houden van die goede samenwerking. En want dan lezen we ook in 2 Kronieken, 1 Kronieken 19, dezelfde geschiedenis, dat David zegt: ik zal weldadigheid doen aan Hanun, de zoon van Nahas, want zijn vader heeft weldadigheid aan mij gedaan. Dus David heeft dat ook erg gewaardeerd. En daarom zond David bode om hem te troosten over zijn vader. En het is goed, David die geeft hierin ook een voorbeeld, dat je dan ook een goede verhouding moet hebben met je naasten. Ook al zijn dat mensen die niet de God van Israël, niet de Heere willen dienen, maar dan zeg je, je komt toch met zulke mensen in aanraking, u misschien ook op uw werk, of u met de buren, hè? En dan heb je contacten met mensen die niet naar de kerk gaan, die van de Heere en van zijn woord en dienst niets willen weten, maar waarvan je toch in een goede samenwoning samen kan leven. En zo heeft koning Hiram ook een goede band gehad met David, en daar heeft hij profijt van gehad bij de tempel, bij de bouw van zijn paleis. En nu zie je, ja, dat ook David dit wil voortzetten met Hanun. En dan zeg je inderdaad, het is goed om ook met onkerkelijke mensen, ja, op deze wijze om te gaan. En dan kan het wel zijn dat er jongens en meisjes in de kerk zitten die zeggen, ja, maar mijn vader, mijn moeder zeggen dat ik niet met die of met die om mag gaan, omdat ze niet naar de kerk gaan. En dat klopt. Dat klopt, dat kan heel duidelijk zijn dat je vader, je moeder zegt van, ga daar niet mee om. Is dat dan niet in strijd met wat we dan nu net gezegd hebben? Nee, dat is niet in strijd, want als je te close wordt met wereldse mensen, wat gebeurt er dan zo gauw? Dat ze je meenemen. Dat ze zeggen, kom ook mee naar het voetbalveld. Kom ook mee naar op zondag, of kom ook mee op vakantie. En dat je dan de zondag niet meer heiligt, en dat je dan zegt, ja, dat is toch gevaarlijk als je al te close zo met hen omgaat. En daarom moet je, en dan is het wijs van je vader en je moeder, zeggen, ja, dat kan je beter niet doen, luister maar naar. Want ze hebben daarin ook het goede met je voor. Maar een fatsoenlijke omgang met je buren, met je collega's, dat is ook heel duidelijk belangrijk. En dan weten we van de Egyptenaars hoe zij rouwen als Jozef zijn vader Jacob moet begraven. Denk ook aan de inwoners van Na'in. De hele stad gaat uit om een diep bedroefde weduwe, zo die haar enig zoon moet grafwaarts brengen, om ook zo daarin te ondersteunen. Kijk, en als er ook in de gemeente een rouw is, een rouwdragende familie, en dan zeg je, dan is het ook goed om ook je meeleven te betonen. En om ook te laten zien dat je aanvoelt wat een verdriet dat is. En dat je aanvoelt, ja, wat kunnen we beter doen dan ook hen de troost zo toe te wensen. De troost die er is bij de Here vandaan. En dan zeg je, nou, dat is een goede zaak. Bij het graf van Lazarus komt de Here Jezus toch ook. En laat hij ook zijn meeleven blijken. En daar lees je, jongens en meisjes, de kortste tekst van de Bijbel. Kortste tekst. Je moet misschien straks voor het kerstfeest teksten gaan leren. Nou zijn nou hele lange teksten, maar weet je wat de kortste tekst is? Jezus weende. Twee woorden. En daaruit laat de Heere Jezus zien dat ook Hij wil meeleven. Dat ook Hij aanvoelt hoe verdrietig dat is. De Heere Jezus was ook echt mens. De mens in alles gelijk. En dan had Hij ook Martha en Maria en Lazarus. Hij had hen lief. En als dan Lazarus gestorven is, oh, dan laat ook de Heer Jezus duidelijk zien hoe verdrietig dat is, hoe smartelijk dat is. En de Heer Jezus, die weet het nog veel beter dan wie ook, hoe smartelijk het is als dierbaren worden weggenomen. Want wij kunnen vaak, ja, over de dood zeggen, oh ja, goed, dat is zo. Maar de Heer Jezus, die weet precies wat de dood is. Wat is de dood? Want daar wordt vandaag de dag zo makkelijk over gesproken. Ja, dat hoort er nou eenmaal bij. En er zijn veel mensen die willen geen rouwdiensten meer hebben. Nee, je moet een dienst hebben voor het leven. Een dankdienst voor het leven. En het smartelijke van de dood en van het smartelijke van het sterven, daar wil men niet meer van horen. Dat is nou eenmaal zo. Dat moet je dan maar accepteren. En dan moeten we er iets moois van maken. En dan maken we een dienst en dan maken we samenkomst. En dan wordt er gelachen en dan worden er allerlei humoristische dingen genoemd. En dan zeg je, dan wordt de ernst van de dood wordt weggedrukt. Nou, de Heer Jezus doet dat helemaal niet. Integendeel, Hij weet hoe erg het is dat de dood er is. Wat is de dood? Wat is dat? Dat is de bezoldiging van de zonde. De dood is gekomen omdat wij van God zijn afgevallen. En omdat wij in het paradijs niet geluisterd hebben. De Heer had gewaarschuwd, en dagen dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Nee, zegt de Satan in de slang. Je zult niet sterven, maar je zult als God zijn. En dan voel je wel, dan wordt er zo, de dood wordt weggedrukt. Maar dan is het ook belangrijk en duidelijk dat het ook heel op ons af moet komen. Hoe ernstig dat is, dat er een sterven is. En dat we allen ook eenmaal zo moeten sterven. Want die gaat door tot alle mensen. Ook tot u, tot jou, tot mij. We weten niet wanneer. Wie zal de eerste weer zijn? Dat weet niemand van ons. Maar dat er zo, dat die dood doorgaat, dat is zeker. En dat is een roepstem. En dat geeft ontwrichting, dat geeft smart. Want de Heer Jezus weet hoe het werk van God zijn Vader in de schepping zo is onteerd en ontwricht, dat er nu dood is gekomen en dat die dood doorgaat. En dat moeten we goed beseffen. En de Heere Jezus weende. Hij schaamt zich niet om zijn tranen ook de vrije loop te geven. En dan weten we, de Heere Jezus is gekomen waarom? Om de tranen van de ogen af te wissen. Om de treurige Sions te troosten. En om zo met zijn woord ook te komen. En dat hij zelf ook de dood is ingegaan. Maar omdat hij de overwinnaar is van dood en graf. En dat ik kan zeggen, ik ben de opstanding en het leven. En wie in mij gelooft zal leven. Dan zeg je, zo belangrijk is het daarom dat je dat zoekt en kent in je leven. Jezus weende. Hij is gekomen om de oorzaak van de zonde weg te nemen. Kijk, en daarom mag juist ook in de kerk dat woord gepredikt worden. En wat is dan, ja, het woord, wat houdt dat in? dan gaat het om de ene troost voor leven en sterven beide. Wat is dat troost eigenlijk? Hebt u troost nodig? Dan zeg je ja. Er is niks aan de hand eigenlijk. Ja, bij een rouwdragende familie dan zeg je ja, daar is troost nodig. Maar wat is troost dan eigenlijk? Troost, dat is iets bij leed dat drukt en smart, waar je onder gebukt gaat en daar iets anders tegenover stellen. En wat kan je er nou tegenover stellen? Dat er verdriet is, dat er smart is, dat er rouw en droefheid is. Dan zeg je ja, daar mag je één ding zeggen, dat is de troost die de Heere schenkt. Dat ik, als je niet meer van jezelf bent, maar het eigendom van Jezus Christus bent geworden. Dat is de ware troost, de enige troost in leven en sterven beide. Zoek dat. Dat je dat mag kennen. En dan moet je er zelf aan. Want dan ben je niet meer van jezelf. Dat ik niet mijns, maar mijns getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben. Dan ga je van eigenaar verwisselen. Kijk, en dat is nou zo belangrijk. Wij zijn dienstknechten van de zonde, van het huren. Maar dat we dan van eigenaar verwisselen. En hoe kan dat? Als die dierbare borg en zalig maken. Met zijn zoen- en kruisverdiensten zo wil betalen. En zo wil schenken dat leven uit hem. Die verzoening door zijn bloed. Die redding van de dood door hem. En dan moeten we wel sterven. Jazeker. En dan moeten de doodsklokken weer geluid worden. Zul je erom denken als je het van de week hoort? Als die doodsklokken luiden, dan zeggen ze, je moet sterven. Sterven. Maar dat je dan ook hoort, hè, want dan wordt er wel eens gevraagd op een dorp, ja, wie is er gestorven? Ik hoor de doodsklokken luiden. En dat je dan zegt, ja, maar dat zijn voor mij nog genadeklokken. Genadeklokken, ja. Dan zeg je, ja, dan roept de Heere nog, dan klopt de Heere nog aan de deur van je hart om dat leven te verliezen uit eigen hand en het te zoeken en te vinden bij hem. En dan zeg je, ja, David, die wil troosten aan Hanun. En dan zeg je, ja, dat je dan ook zo ziet hoe belangrijk het is dat je ook bij de naaste ook dat zoekt. Dat je nog mag wijzen op die ene troost voor leven en sterven beide. En dat je die troost ook mag zoeken bij de meerdere David. En dan zeg je, ja, David, ja, die was een belangrijke, gewichtige koning geworden in het Midden-Oosten, heel duidelijk. Maar hij schaamt zich er niet over om ook zo van zijn meeleven te laten blijken. En hij zendt zijn knechten uit naar Hanun, die daar in rouw is. Hoe heeft Hanun dat opgevat? Hoe vat je dat op? Als de mensen komen in een sterfgeval en ze komen, ik condoleer u, mijn meeleven, mijn deelneming in dat verlies. En dan zeg je, nou, er gebeurt wel dat mensen soms ver weg komen en dan toch nog aanwezig willen zijn. Wat zeg je dan? Dan zeg je, nou, dat stel ik zeer op prijs. Dat u gekomen bent om uw meeleven te betonen. Ja, toch? Ik weet wel, het kan het verdriet niet wegnemen, maar het doet je toch goed als er meeleven is. En dat ook zo de knechten van David daar komen bij Hanun om zo van hun meeleven te laten blijken. Maar Hanun kan dat fatsoen niet eens opbrengen. Dan zeg je, ja, dat kan ook. Dat je iemand condoleert en dan zeg je, ja, Hanun die is wel geroepen, je eigen vader, nou moet het zijn als je eigen vader gaat sterven en gestorven is. Naar Hanun je merkt daar helemaal niks van. Dan voel je wel, wij zeggen dan ook vaak, hè, dat die roepstem geheiligd mag worden. Want kijk, ik krijg de indruk dat die hanen heeft gedacht, nou, mijn vader is er niet meer en nou heb ik het voor het zeggen. En nou zal ik het uit gaan maken. En dan zeg je dus helemaal geen smart. Dan wordt die roepstem, die wordt helemaal niet verstaan. En daarom zeg je, ja, is het ook altijd een goede wens en een gebed, Heere, dat die roepstem maar geheiligd kan worden. He, als er ook een van je klas of een van je school overlijdt, dat gebeurt toch wel eens. Nou, dan staat er ook meestal in zo'n advertentie van het schoolbestuur, nou, dat die roepstem maar geheiligd mag worden. Ja, dat hoop je, dat bid je. He, dat ook anderen wakker geschud worden. En dat je zo ziet, ja, zo kan het ook voor mij zo komen. Maar Hanun, nee. Hij trekt zich er niks van aan. Dat is een begrafenis geweest zonder dat er een traan geschreid is. En dan zeg je, ja, zo gaat hij daarmee om. En onze tweede gedachte, een beschamende afwijzing. Het was een hartelijke condolentie, zo was het toch bedoeld door David, om zo Hanun te condoleren. En wat blijkt dan? Dan blijkt, Hanun die heeft adviseurs, die heeft raadslieden, die heeft ministers misschien gehad, maar doet er ook niet toe. En weet je wat die zeggen? Die zeggen tegen Hanun, Hanun, dacht je nou echt dat David je wil troosten en dat David zijn knechten heeft gezonden om je te condoleren en te troosten in het verdriet van je vader? Geloof er maar niks van, Hanun. Die mensen zijn hier gekomen, wij zouden vandaag zeggen, dat zijn leden van de Israëlische Veiligheidsdienst van de Mossad. En die komen hier om alles eens even in zich op te nemen, alles te bespioneren. En straks komen ze met een leger zo binnenvallen. Notabene dat David nooit heeft gestreden tegen de Ammonieten. En dat ze dat nou zeggen. En dat dat nou zo wordt geloofd door Hanun. En dan zie je hoe gevaarlijk het is als de woorden verdraaid worden. Hoe gevaarlijk het is, dat gebeurt toch nog vandaag de dag. De duivel die is er altijd op uit om het woord van God. En als er dan ook troost wordt gegeven vanuit Jeruzalem, vanuit David. Nou, geloof er maar niks van hoor. Ze menen er niks van. En ze gaan het in een ander daglicht stellen. En als de Heere roept tot bekering in de kerk, dan zegt de duivel, die fluistert je in, ja, maar je moet ook uitverkoren zijn hoor. En als je niet uitverkoren bent, dan komt er niks van in. Dan kun je het wel vergeten. En als de Heere zegt, bekeert u, dan fluistert de duivel in, ach, je kan nog wel even wachten hoor. Want als je bekeerd wordt, ja, dan kun je dit niet meer doen en dan kan je dat niet meer doen. En dan gaat je leven in een hele andere richting op. Wacht er nog maar even mee. Voel je wel? Dan wordt het woord van God verdacht gemaakt. He, hoe vaak klinkt dat niet? Ja, dat zegt de Heere wel, dat hij in 6 dagen de hemel en de aarde geschapen heeft. Maar, ja, wij weten toch vandaag veel meer. En we weten vanuit de wetenschap dat het allemaal een gevolg is van evolutie. En dan wordt het woord van God ontkracht. En wat moet David diep gegriefd zijn als zo wordt omgegaan met die hartelijke condolentie. En als zo zijn woorden worden miskend. En zo moet het voor David natuurlijk heel gekrenkt. Hij is heel gekrenkt, maar dan moet je eens denken hoe de Heere gekrenkt is. En hoe de Heere gekrenkt wordt als je zo met zijn woord omgaat. En als je zo door het influisteren van de vorst der duisternis zijn woord parkeert. en zegt, nou ja, ik denk er wel eens aan, ik zal wel eens kijken. En je gaat zomaar je gang, dat het niet welmenend is. We spreken van het welmenend aanbod van genade. Ja, maar is dat wel zo? Voel je wel? Dan zegt ook het 9e gebod zo heel duidelijk hoe gevaarlijk het is als de woorden verdraaid worden. En als de woorden, als iemand zo lichtelijk veroordeeld en onverhoord veroordeeld wordt. En dat er ook alle liegen en driegen en liegen en bedriegen, dat zijn de eigen werken van de duivel. Zo is het ook de duivel die daar aan de gang is, omdat van David die weldadigheid die hij wil bewijzen zo ongedaan, zo van de tafel af te vegen. En Hanun die gelooft dat zomaar, die neemt dat zomaar over. En wat deed hij? Dan waren die knechten van David aangekomen daar in Rabba, bij dat paleis van die koning. Rabba, dat is het tegenwoordige Amman in Jordanië. En dan lezen we, hij schoor hun baard half af en sneed hun klederen half af. En dan zeg je, ja, die baard, als je hadden ze hadden van die lange baarden, nou ja, en die werd half afgeknipt. En dan zeggen de kanttekenaars, ja, want als iemand een baard heeft van noem maar wat, van 30 centimeter, zo'n hele lange baard, en als die half afgeknipt wordt, dan zeg je, nou ja, er blijft nog genoeg over. Maar dan zeggen de kanttekenaars, je kunt het ook zo verklaren, dat die baard door de midden, door de helft werd geschoren. Dus de ene helft die bleef gewoon in stand, en de andere helft die werd helemaal geschoren. Nou, dan loop je toch voor spot als je zo met een halve baard loopt en de rest is geschoren. Ja, dat was nou precies de bedoeling. Dat was precies de bedoeling. En dan lopen ze met hun halve baard. En Hanun is nog niet klaar. Ook hun klederen, ze hadden van die lange witte mantels, hè, zo net als een soort laken, hè, zo'n mantel hadden ze om, en ook zo wordt dat door de midden geknipt. Zo wordt het middelste, het bovenste gedeelte, dat blijft, en tot hun achterwerk zo wordt het helemaal weggeknipt. En zo, dan lopen ze met die ingekorte kleren tot het zitvlak, worden de kleren zo door midden gedeeld. Dan lopen ze met hun ontblote benen en ontbloot onderlichaam. En zo beledigt Hanun de knechten van David. Zo beledigt hij David. En het gaat natuurlijk om de God van Israël, waar ze zo vijandig tegenover staan. En dan lezen we van die knechten, ze waren zeer beschaamd. Dat kun je begrijpen, toch? Als je zo behandeld wordt, ze waren zeer beschaamd. Kijk, als het warm is, en met die hoge temperaturen als van het zomer, dan ben je vanzelf ook wat luchtiger gekleed. Maar je moet er wel om denken dat je toch ook eerbaar gekleed gaat. En dat je toch ook denkt erom, ja, hoe je dan ook gekleed bent, dat je niet tot een schande loopt. En dat gebeurt zo menigmaal. Ik denk niet dat ik daarover in detail hoef te treden, maar dan moet ook een vader en een moeder wel eens zeggen, ja, maar zo ga je niet over straat. Dat kan niet. Dat er soms zo korte rokken worden gedraaid en dat zo eigenlijk, ja, men zich naar voren stelt en zo zich uitleeft. En dan zei je, ja, die knechten waren nog beschaamd, zeer beschaamd. En schaamteloos, zie je, want het klederen zijn gegeven tot bedekking van onze schaamte. Nou, dan zeg je, ja, zo ver is de mens van 2018 die zo beschaamd en schandalig te bij loopt. Ouders, jonge mensen, pas op. Dat je zo met een gedoopt voorhoofd toch ook eerbaar gekleed bent. Want dan zeg je, ja, dat is nou het uitlokken. Dan spreekt men vandaag over grensoverschrijdend seksueel verkeer. Nou, dat is het uitlokken daarvan toch? Ja, toch? En dan ga ik één stapje nog verder. Knechten van David. Zo beschaamd. Maar dan denk ik, oh, aan die grote David, zo. De Heer Jezus Christus. Hoe hij tot een smaad en spot werd. Toen ze hem die mantel omdeden en de doornenkroon op zijn hoofd zetten. En toen later bij de kruisiging dat ze hem de klederen afnamen. En dat hij zo naakt aan het kruis werd genageld. Hij die geen zonde gekend nog gedaan had, moest tot een vloek worden. En zo wilde hij daar gaan, die weg. En zo heeft hij het uitgeroepen. Het is volbracht. Want hij wilde beschaamd worden. En dan zegt het avondmaalsformulier het zo mooi. Hij gebonden opdat hij ons zou ontbinden. Hij ontallijke smaadheden geleden opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. En hij moest in het stof der aarde gelegd worden. Hij moest sterven, maar ook begraven worden. Maar dan zeg je, omdat hij alles had volbracht, omdat hij de overwinnaar was, hij de beloofde, Davids zoon, de beloofde Messias, het beloofde vrouwenzaad, hij is overwinnaar. En daarom zeg je, oh, dat is de heerlijke prediking van Jezus Christus en die gekruisigd. En dat hij wilde beschaamd worden. En dat hij tot schande wilde worden. Opdat er zo ook verlossing en zaligheid zou zijn. En nu gaan we in gedachten even terug naar Rabba, naar dat paleis waar Hanun was. En die jonge koning, die merkte wel, die had het wel in de gaten, hoe David gekrenkt was door zo'n behandeling. We lezen immers, toen nu de kinderen Ammon zagen dat zij zich bij David stinkende hadden gemaakt, gaat hij, ja, wat gaat hij dan doen? Gaat hij zo gauw mogelijk naar David toe en zegt, David, dat is wat uit de hand gelopen, dat was niet de bedoeling geweest. Excuses. En zouden we alsnog weldadigheid aan mij willen betonen? Ik ben het niet waardig, majesteit. Maar nee, niks ervan. In plaats van te bukken, gaat hij naar de Syriërs, Bet-Rehob, Soba, Maacha, de mannen van Top. En hij heeft zo opeens, heeft hij het voor elkaar, een leger van 33.000 soldaten. Terwijl Nahas zijn vader nooit heeft willen strijden met David. En nou zegt Hanun, en ik ga een ander beleid voeren. En ik ga strijden. Voel je wel wat een vijandschap er openbaar komt? En wat een dwaas deze Hanun is. Ja mensen, zo dwaas is nu ook een mens die zich tegenover God staande houdt. Zo dwaas is nou een mens die niet op de knieën wil komen voor God. Zo dwaas ben jij, bent u, die er onbekeerd zomaar doorleeft. En voor een ander zit te luisteren, maar zelf niet kent die weg van de vernedering. Vernederd worden onder Gods krachtige hand. En die weigert om het boetekleed aan te trekken. Weigert om te erkennen tegenover die heilige God. Ik heb gezondigd. En ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Gerset. He, dat is dat woord voor weldadigheid. Maar dan zeg je, ja, dat is nou ook gunst en genade als de Heere naar een zondaar omziet. en een zondaar die zondaar geworden is voor God. Dan zeg je, dan is er bij de Heere genade voor een al bederven, voor een alles verzondigd zondaar. En dan zeg je, dat mag nou gepredikt worden. Maar dan zeg je, hoe dwaas is dan de mens die maar doorleeft en voortleeft, ondanks al die roepstemmen, ondanks al die preken, ondanks al die betoningen van Gods goedheid en genade in je leven. Dan voel je wel, dat zit nou van nature zo in een mens. Laat ons hun banden van ons werpen en hun touwen verscheuren. Je mentje en dree, ik zal handhaven. En dan zie je, zo hebben ze een leger van 33.000 man. En David die heeft het in de gaten. Ja, die merkt daar al die troepenbewegingen. En die voelt wel aan, dat loopt uit op een confrontatie. Als David dit hoorde, zo lezen we, zond hij Joab heen en het ganse huis, het ganse heer met de helden. En onder aanvoering van Joab wordt nu de strijd aangebonden. Zij jongens en meisjes, die Joab, hè, dat weet je wel, dat was een generaal. Nou, die verstond zijn vak. Die was heel goed in oorlogsvoeren, in de strijd voor David. En wat zegt Joab? Joab die zegt, 33.000 man, ze willen ons in een valkuil brengen. En dat voelt hij wel, dat gaat verkeerd. En wat zegt hij daarom tegen zijn broer Abisai? Nou, neem jij nou een deel van het leger en ga jij je nou richten tegen de Ammonieten. En dan ga ik met een leger, ga ik tegen de Syriërs. En zo de Syriërs mij te sterk worden, dan zal jij komen om mij te verlossen. En als die Ammonieten jou te sterk worden, dan kom ik om jou te verlossen. En dan zeg je, dat zat goed in elkaar, dat plan. En zo heeft David, zo heeft Joab de strijd voor David gewonnen. Hij was David tot steun. En dan merk je ook hoe betrokken hij was bij de zaak van Gods koninkrijk. Daar moet je goed op letten. Daar zit ook veel onderwijs in. Want wat zegt Joab tegen Abisai? Oh, dat zullen wij wel eens even doen, dat zullen wij wel eens even klaarmaken. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, wees sterk en laat ons sterk zijn voor ons volk en voor de steden van onze God. De Heere nu doe wat goed is in zijn ogen. Dat is mooi. Dat is mooi. De Heere doe wat goed is in zijn ogen. Met andere woorden, hij staat erboven. De Heere regeert. Wij moeten strijden, maar ach, de Heere, die leidt dat, die regeert dat. En dan is het geloofstaal, om het zomaar te zeggen. Hem mogen we vragen, uw wil geschieden. Hij doet wat goed is in zijn ogen, de Heere weet dat. Nou, dat is een goed gebed, of niet? Dat is toch goed om dat zo te bidden? Jazeker. En toch weten we dat Joab niet waarlijk bekeerd was. En dan voel je wel hoe ernstig dat is. Paulus zegt het niet voor niks. Al waren het dat ik al mijn goederen tot onderhoud der armen uitdeelde. Al waren het dat ik mijn lichaam overgaf om verbrand te worden. Maar ik had de liefde niet. Zo zou het mij geen nuttigheid geven. Joab moest later op Salomo's bevel zo gedood worden als straf vanwege zijn eigenzinnige opstelling. En dan zie je, wij kunnen wel denken dat we aan de goede kant staan en dat we goede taal gebruiken, dat we het precies zeggen zoals het moet zijn. Maar weet je waar je dan aan moet denken? We kunnen ook wel eens stijgerhout zijn. Dat noemen we vroeger, dan ben je stijgerhout. Wat is dat steigerhout? Dat is als er een huis gebouwd moet worden. En dan wordt er ook een steiger bijgebouwd en vastgemaakt. Die palen gaan in dat huis en dan wordt dat zo verbonden. En dan komen de planken te liggen en dan kun je zo werken aan dat huis. Maar als dat huis klaar is, wat gebeurt er dan? Nou, dan wordt dat steigerhout weggenomen en dan worden die gaten worden dichtgemaakt en is dat huis klaar en dat steigerhout gaat weg. Ben ik steigerhout? Moet je dat als ambtsdrager op je af laten komen? Ben ik dan alleen maar steigerhout? Ouders, ik heb het mijn kinderen goed voorgehouden. Goede taal gesproken tegen mijn kinderen. Goed onderwijs gegeven. Alles voorgehouden, maar heb ik dat gedaan als steigerhout? Ken ik zelf de Heere wel persoonlijk? Voel je wel? Dat kan op je afkomen, toch, of niet? Dan zeg je, ja, dat moet op je afkomen. En dan zie je, daar gaat het om waarheid in het binnenste. Dat je geen steigerhout bent, maar dat je als een levende steen zo mag behoren tot dat godsgebouw. En dat de Heere nu van dood levend maakt en levende steen zo maakt in dat godsgebouw. Dan ben je geen steigerhout, nee. En dan voel je wel daar. Dat is ook weer een les die dan ook heel duidelijk voorkomt. Paulus die zegt het toch ook. Anderen het evangelie verkondigd, maar zelf verwerpelijk geworden. Oh, daar was hij ook zo benauwd voor. Dan zei je, dan komt het aan op die persoonlijke verhouding tegenover de Heer. En dan is het fijn als je kan zeggen, ja, vader, moeder kon sterven. Die hadden een ander leven. Maar hoe is het nou met mij? Hoe kan het, hoe is het nou voor mij als ik kom te staan voor de poorten der eeuwigheid? Voel je wel? Joab die keerde weder. En dan zeg je, ja, er waren wel geslagen, maar ze waren niet verslagen. En dan blijkt het heel duidelijk uit dit hoofdstuk, vers 15 en 16. De Syriërs geven het zomaar niet op. En ze gaan zich hergroeperen en met allerlei vazalstaten gaan ze het zo op een akkoordje gooien. Hadad Rezar, de machtige van de Syriërs, en die verzamelde zo weer troepen in het Overjordaanse. En dan gaat David zelf, als hij dat hoort, gaat hij over de Jordaan en dan gaat David zelf in de strijd. En dan worden 7000 gevechtswagens buiten gevecht gesteld. En duizenden worden gedood. En dat is een profetische overwinning. Hij zal zijn haten zwijten en zijt verjaagd, verstrooid doen, zegt. Dat geldt voor de grote Davidszoon. Want zo heeft Christus, de meerdere David, alle vijanden. Hij heeft de Satan overwonnen, de kop vermorzeld. En zo heeft de Heere die belofte van Genesis 15 en Jozua 1 vervuld, dat het rijk zich zou uitstrekken van de rivier van Egypte en de Libanon af tot aan de grote rivier Frat. En zo werden ze overwonnen vijanden, zijnsbaar, dienstbaar aan David. Psalm 72 heeft het gezegd, van zee tot zee zal hij regeren, zover men volken kent. En dat is onder koning Davids koningschap, ja, al vervuld. En dan weten we, ja, dat was een voorlopige vervulling. Want later is het zo heel anders gegaan. We hebben dat vanmorgen ook gehoord van Jeremia, de ballingschap. En dan horen we van de straf en het oordeel Gods. Maar dan zeg je, ja, dit is toch een heerlijke prediking van Christus, de overwinnaar, de meerdere David. En dan zal straks ook dat koninkrijk zijn nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want ik formeer een kwaad, zegt de Heer. De oordeel komt. En we gaan heen naar die dag der dagen. En dan zie je, dan zal de Heer een recht doen. En hoe zal het dan zijn? Want er zal een grote scheiding plaatsvinden. Alle ogen zullen hem zien. Alle knieën zullen zich voor hem buigen. Maar dan zeg je, hoe staan we nu? Staan we nu als een Hanun? Als een Nahas? Als een David? Als een Joab? Als een Saul? Hoe staan we nu tegenover de Heere? Dat is heel persoonlijk. Want sterven is God ontmoeten. En of wij de wederkomst van de Heere zullen meemaken, dat weet ik niet. Want die dag die zal komen als een dief in de nacht. Maar ook we zien het aan het volk Israël. Want dat volk dat is niet verstoten. Dan zie je, de Heere gaat door met zijn kerkvergaderend werk. Ook in Israël, ook onder de Joden, komen er tot waarachtige bekering en kennis van de Heer Jezus Christus. En zo mag gezien worden, Hij regeert. En daarom, o, laat het je gebed zijn, om geen stijgenhout te zijn, maar om in waarheid Hem te kennen, dat je zondaar voor God bent geworden, dat de Heer je te sterk is geworden. En dat je aan deze kant van het graf mag kennen die ene troost voor leven en sterven beide. Want dan is er uitzicht, dan is er toekomst. En buiten dat zal het een eeuwig omkomen zijn. Nou hebben we hele goede taal gebruikt. De Heere doet wat goed is in zijn ogen. Nou, de Heere doet het hoor, inderdaad. Maar dat je dan ook goed beseft wat dat voor jezelf zal inhouden als je onbekeerd zo leeft. En dat je die God dan ook te voet mag vallen. Zoek de Heere, terwijl Hij te vinden is. Amen. We willen gaan zingen uit Psalm 35 en daarvan het 13e vers. 35 vers 13. De Heere bidden en danken. Heere, zo komen we tot u aan het einde van de diensten van vandaag. Uw woord mocht weer klinken. vanuit het Oude Testament een en andermaal. Heren, maar in het Nieuw Testamentisch licht mag het staan, als we denken dat we gehoord hebben van de overwinning die toch geprofeteerd werd, de vrede die er kwam toen David zijn vijanden had overwonnen, en dat dat ook een heerlijke prediking is van de grote overwinning. Christus heeft het behaald op Golgotha, en hij zal ook zo eenmaal terugkomen als de overwinnaar. En hij geeft zijn volk de zegen. Heren, dat dat ook gezocht mag worden. Dat dan ook ondervonden mag worden hoe goed het is om voor u te buigen. Het lijkt zo tegenstrijdig. Het lijkt zo moeilijk om zo te capituleren. Om zo zondaar te worden voor u. Maar Heer, het is toch zo nuttig, zo profijtelijk. Wil gij dan zelf maar als de naprediker dat werken en geven. Uw zegen aan alle die u mogen kennen. Zo dragen we heel de gemeente aan u op. En in het bijzonder ook die rouwdragende familie van Kampen. Wees ze nabij en goed ondersteun ze van onder eeuwige armen. En wil gij ook zo de roepstemmen nog heiligen aan jongeren en aan ouderen. Wij vragen het u in de vergeving van al onze zonden om Christus wil. Amen. Psalm 89 vers 20. Gedenk de smaad die elk van uw knechten leidt. Dat is onze slotzang. Tot God en ontvang de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.
als je vanmorgen ook zo ver.
Her summer, stinky.